Radiosignaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars, heel erg welkom bij de uitzending van deze middag. We hebben, vind ik zelf, een heel bijzonder onderwerp. En misschien dat u denkt, wat heeft dat met gezondheid en welzijn te maken? Nou, ik denk alles, maar daar komt u straks langzamerhand wel achter. 25 jaar geleden namen Eleonore Paameijer en Frans van Rut het initiatief om een stichting op te richten, namelijk de Leo Smit Stichting. Leo Smit is op 30 april 1943 in Sobibor vermoord en daarmee verloor Nederland een zeer begenadigd componist. Er waren nog heel veel andere componisten die hetzelfde lot ondergingen, waaronder een groot aantal Amsterdamse muzici. De oorlog betekende voor een groot aantal niet alleen het verlies van hun leven, maar ook het einde van hun muzikale nalatenschap. De stichting had en heeft als doel de muziek van Leo Smit te laten herleven en zijn nagedachtenis in stand te houden. Als ook de aandacht te vestigen op de 34 andere componisten die vergeten waren. In 2008 ontving de stichting subsidie van de overheid voor het project Schatten van de Zolder om verloren en teruggevonden composities te laten uitvoeren. Vandaag in de studio de oprichter Eleonore Paameijer, en Arthur Fried. En Arthur is de zoon van de Hongaarse Geza Fried, die uiteindelijk Nederlands werd. Die heeft zijn land in 1927 moeten verlaten. En hij is een van de sleutelfiguren geworden in ons naoorlogse muziekleven. Arthur heeft als klein jongetje van alles meegemaakt. En dat noemt hij zelf, dat gaat hij straks vertellen, gevoelsflitsen uit het oorlogsverleden van zijn vader en alle muziek. Ook zullen we muziek van Leo Smit laten horen en van Geza Fried en een paar anderen. Meteen werden de mensen aan tafel hartstikke vrolijk van deze muziek. Eleonore Paameijer en de technicus achter het scherm werd ook heel blij. En naast mij Arthur Fried. Wie is de componist, Leonore?
Ja, echte Amsterdamse componist. Hij heet Dick Kattenburg. En we weten allemaal in Amsterdam waar Kattenburg ligt. Daar zitten wij ook vrij dicht in de buurt. Maar Kattenburg was ook erg bekend door de fabriek in Amsterdam-Noord, Hollandia Kattenburg. En daar werden de allerbeste regenjassen gemaakt. Maar ja, zoals met de componisten waar we over gaan spreken, Leo Smit die je al noemde, er zijn allerlei tragedies gebeurd. Ook met die fabriek Hollandia Kattenburg.
Was Dick familie van die Kattenburg?
Ja, was familie. van die Kattenburger. Die Kattenburger die zaten in de directie. En die hadden dus een geweldig systeem gevonden. Dat die regenjassen, die waren namelijk echt waterdicht. Wow. En dat is voor toen een regenjas natuurlijk heel prettig. Nou, dat was toen voor de oorlog natuurlijk wel heel bijzonder.
Ja.
In de oorlog is er enorme razzia geweest. En alle Joodse medewerkers met hun families, die zijn allemaal weggehaald. En daarvan zijn er van de 164 mensen zijn er maar 4 teruggekomen. Dus ieder jaar nog een herdenking. En Dick Kattenburg, die was heel erg jong. En die heeft nog in de oorlog nog zoveel diploma gehad.
Hoe oud was hij toen het speelde?
Hij is maar 24 geworden.
En toen hij dit componeerde, hoe oud was hij toen?
Ik denk dat hij dit... Dat weten we niet precies. Het kan zijn dat hij dit tijdens de oorlog heeft geschreven. Hij heeft begin van de oorlog nog zijn diploma's gehaald voor viool en voor theorie. Maar hij heeft het eigenlijk in de onderduik nog lang volgehouden. Hij zwierf van adres naar adres. En uiteindelijk is hij opgepakt bij een razzia, waarschijnlijk in een bioscoop. En er is nog een briefje van hem gekomen uit Westerbork. En daarna is hij naar Auschwitz getransporteerd en daar is eigenlijk verder geen bericht over. Maar goed, daar nemen we aan dat hij daar vermoord is. En het is een verschrikkelijk triest verhaal. En als je dan die muziek hoort, die is zo vrolijk, die is zo blij. En het stuk dat we hoorden, dat is voor piano vierhandig. En tapdance. En het wordt gespeeld door een echte tapdanseres. Ja, door Marcel Worms en Lodewijk Krommelin. En die tapdanseres is geweldige Marieke van de Ven. Nou ja, en als je ook ziet hoe dat live dan wordt uitgevoerd. Ja, je wordt inderdaad vrolijk. En ik denk dat Dick Kattenburg, ik noem hem wel eens de Nederlandse George Gershwin.
Ja.
Van Porgy and Bess en Summertime en zo. Ik denk dat hij, hij was natuurlijk heel jong. Hij was waarschijnlijk zelf gek op jazzmuziek. Maar hij ging ook graag naar de bioscoop.
Hij is helemaal vergeten, hè?
Nou, sterker nog, niemand kende iets over hem. Nee. Ik heb ooit, flink aantal jaar geleden, kreeg ik opeens een muziekstuk over de post. Dat was handschrift, hè? Dat was echt het origineel. Inkt op muziekpapier. En dat werd mij toegestuurd. Ik had toen inmiddels al die Leo Smit Stichting opgericht.
Daar komen we straks...
Daar ga ik over vertellen. Ja. Maar daar was een briefje bij. Nou, jij moet dit stuk maar hebben. En het was een sonate, een stuk van 3 delen voor fluit en piano.
Uit het niets.
Dat kwam zomaar uit het niets, ja. Nou goed, het bleek gestuurd te zijn door... dat is een hele bekende Amsterdamse muzikus-dirigent Ed Spanjaard. En zijn moeder, Ima Spanjaard van Esso, was haar meisjesnaam. Die stuurde mij dat stuk. En later bleek uit haar verhalen dat waarschijnlijk Dick Kattenburg hevig verliefd op haar was. Zij was een heel mooi meisje. En dat die sonate eigenlijk een soort muzikale liefdesbrief was. Maar aangezien zij zo mooi was, had ze aanbidders aan iedere vinger. En ik denk dat ze die componist niet zo heel erg heeft zien staan. Maar wat ze wel heeft gedaan, is zij heeft dat stuk bewaard. Zij heeft zelf Auschwitz overleefd, dat stuk bewaard. En ja, ze speelde fluit, maar ze trad niet op. En ze heeft mij dat stuk gestuurd. En ik ging het wel spelen, want ik vond het mooi. Maar ja, hoe presenteer je een componist waarvan je maar 1 stuk hebt?
Dus je had echt 1 stuk?
Alleen maar één stuk.
Jij bent fluitiste, hè? Dus
ja.
Jij bent dat stuk gaan spelen.
Ja, voor fluit en piano. Ja,
en met je dat gepresenteerd?
Met Marcel Worms. Ja. We hebben dat in een programma gepresenteerd met andere componisten die vervolgd waren en vervolgens vergeten. En we hebben het ook in Amerika gespeeld. En daar hebben we het gepresenteerd onder de naam Music from the Time of Anne Frank of Anne Frank. Omdat anders natuurlijk niemand snapte. Ja, is daar zeker niet als je Leo Smit zegt of Kattenburg. Dan ja, niemand kent het. Maar dit was natuurlijk meteen duidelijk waar het over ging. Maar wat het gevolg is geweest, doordat wij dat speelden, kwamen er natuurlijk aankondigingen van die programma's op internet. En toen was er een nicht van Dick Kattenburg en die zag zo'n aankondiging op de computer. En zij had een impuls. Ze ging naar haar zolder en ze wist dat daar nog dozen stonden van haar moeder. Haar moeder was de zuster van Dick Kattenburg.
Maar dat die verborgen schatten op zolder?
Dat zijn de verborgen schatten op zolder.
Ja, ja.
En die moeder had het overleefd in de onderduik. En ze hebben altijd wel geweten dat er iets van muzieknoten in die dozen zat. Maar ze dachten, nou, dat zijn oefeningen of krabbels of schetsen. En toen is ze gaan kijken en toen kwam daar een heel pak muziek uit. Onder andere dit fantastische stuk Tapdance. En er was zelfs zoveel muziek. We hebben daar een hele prachtige cd van kunnen maken. Met liederen, met muziek voor strijkers.
Dus deze hele vergeten man is helemaal weer tot leven gekomen. Hè? Dat,
Ja, en ik merk ook dat iedereen houdt van deze muziek. Of mensen nou wel of niet van klassiek houden, het maakt niet uit. Het gaat recht naar je hart. Het spreekt iedereen aan. Ja. Dus ik vind dit altijd zo'n goed voorbeeld.
Ja.
Van ja, muziek die vergeten was, die verloren was. Die eigenlijk door toedoen van de nazi's, eigenlijk met de bedoeling natuurlijk alles te vernietigen. En die dus nu wordt teruggegeven aan de luisteraar. Dus aan alle mensen.
En dan niet helemaal vanzelf, want dan komen we bij de Leo Smit Stichting.
Nee, vanzelf gaat het dan nee, natuurlijk
er zit,
niet.
Er zit echt een monnikenwerk, zou ik bijna zeggen, achter. 25 jaar ben jij, en met nog een ploeg waarschijnlijk, bezig geweest om al deze vergeten mensen op een of andere manier weer ten gehore te brengen.
Ja.
Ongehoorde muziek.
Ongehoord, ja, ja. Ongehoord mooi. En ja. Je hoorde het nooit, dus inderdaad.
Maar hoe
ongehoord.
Kwam je tot die gedachte en tot het initiatief 25 jaar geleden? Wat was de aanleiding? En waarom Leo Smit?
Nou, voor mij was de aanleiding inderdaad Leo Smit. Die schreef namelijk ook een stuk voor fluit en piano. Ook een sonate. En het was in 1994 een verzoek van het Joods Historisch Museum om daar een programma te brengen met muziek van Nederlands-Joodse componisten. En daar had ik nog nooit over nagedacht. Je speelt muziek omdat je die mooi vindt. Of in mijn studietijd natuurlijk omdat je leraar zegt dat je die moet spelen. En dan ga je dat mooi vinden of niet. Maar goed.
We hebben het over de 80, eind 80 jaar, begin 90.
Ja, 94 ja, was ja, dat ja, concert. Ja. En toen kwam mijn toenmalige pianist Frans van Rut aan met de fluitsonate van Leo Smit. En die ging ik studeren. Nou, ik viel gewoon van mijn stoel. Ik vond dat zo'n fantastisch stuk. En echt zo'n internationale kwaliteit. En als je het legt naast bekende klassieke muziek uit die tijd, en dan bedoel ik echt Ravel, Stravinsky, Mio, Poulenc. En dan denk je, als je die namen noemt, dan zullen klassieke muziekliefhebbers allemaal ijverig knikken. Van, oh, dat is, ja, dit kennen we, dat is mooi. En dan zeg je Leo Smit. En dan viel er werkelijk een oorverdovende stilte.
Ongelooflijk.
Want zijn muziek is dus na de oorlog, naast de moord op hem, kunnen we het toch gewoon noemen, in 43, die is eigenlijk nooit meer uitgevoerd.
Terwijl die voor die tijd was hij een bekende kunstenaar.
Hij was bekend en hij had enorm veel succes.
Hij werd ook gespeeld in het Concertgebouw, toch?
Meerdere malen.
Ja.
Vlak na zijn afstuderen, hij studeerde cum laude af als componist. En twee jaar later, 1927, Smit is geboren in 1900, speelde het Concertgebouw Orkest al Silhouette, een jeugdige soort symfonie van hem. En later een harpconcert, wat hij schreef voor de bekende harpiste, Joods harpiste Rosa Spier. En later nog zijn balletmuziek onder leiding van Pierre Monteux, enorm internationaal beroemde dirigent. Dus hij was, ja, hij was gewoon enorm in de picture.
Dus het was ook een enorme schok voor jou om iets prachtigs te spelen en te ontdekken van daar zit een enorm gat tussen wat de man toen was en betekende en nu.
Ja, dat, ik vond dat zo verschrikkelijk. En toen zag ik dus ook dat op de partituur staat dat middendeel van die sonate, het lento, dus langzame deel, daar staat februari 43. En iedere keer dat ik dat stuk speel, besef ik dat hij twee maanden later niet meer leefde. Dus dat het ook nog zijn allerlaatste stuk was. Nou, dat grijpt je aan.
Ja.
Ja.
En kreeg je toen de impuls van hier ga ik achteraan, achter deze, er zullen meerdere zijn zoals hij?
Ja, ja, dat had ik eigenlijk nog helemaal niet zo door. Ik wist wel, we speelden op dat concert toen ook bijvoorbeeld muziek van Rosie Wertheim.
Rosie Wertheim.
Ja. Alle Amsterdammers zullen zeggen van ja, Wertheim, die naam die kenden we, het Wertheim Park. En de grootvader van Rosie was een bekende Amsterdamse bankier. Grote, ja, ook van Joodse huizen en een filantroop en ook een staatsman. Hij zat in alle besturen. Hij was ook iemand die echt geld gaf aan de armen en spreekuur hield voor de armen. Dus ja, Rosie Wertheim en Leo Smit. En na dat concert in het Joods Historisch Museum zaten we bij elkaar, ook met wat medewerkers van het museum. En we zeiden tegen elkaar,
dit kan niet.
We kunnen het hier niet bij laten. Deze muziek is zo mooi en zo goed, daar moeten we wat mee doen. Toen ontdekte ik dat de zuster van Leo Smit nog leefde. En die luisterde naar dezelfde voornaam als ik. Eleonore. Eleonore Kopenhagen was haar getrouwde naam, is Kopenhagen Smit. En nou, ik heb haar uiteindelijk opgezocht en tegen haar ook gezegd van nou, hè, ik wil een stichting oprichten. En toen zei Nora,
Wat een drevenheid, wat van bijzonder.
Ja, maar ik dacht ook, als je ergens een naam aan verbindt, hè, als je zegt, nou, we heten Leo Smit Stichting. Als je zegt, we reiken een Leo Smit prijs uit. We geven Leo Smit workshops of masterclasses. Of ja, je verbindt een naam aan iets. Het is ook, weet je dat er nu een Leo Smit straat is in Amsterdam? En de Roosie Wertheimstraat.
Dankzij jou eigenlijk toch.
Eigenlijk mede eigenlijk wel. Het zit in de buurt van de Malerlaan en de Stravinskylaan. Dus daar zit allemaal muziek. Nou ja, dat toen dat natuurlijk gebeurde. En dit is toch gek, hè? Maar doordat dan zo'n straat naar iemand genoemd is, dan onthoud je toch die naam. Dat blijft dan hangen.
Meneer Jan Brokken in de inleiding zegt toch ook, dramatisch is dat mensen eigenlijk twee keer vermoord. Ja. Dat is een beetje een zwaar woord, maar twee keer vermoord zijn. Eerst feitelijk door de foute mensen en vervolgens doordat hun muziek in de vergetelheid raakt.
Ja, dus de schrijver Jan Brokken. Die heeft een voorwoord geschreven voor het boek wat wij uiteindelijk hebben uitgebracht in 2015.
Mag ik straks nog even noemen op het eind? Ja.
Nou, daar staat dus eigenlijk al mijn onderzoek in, al ons onderzoek van alle afgelopen jaren. En wij vroegen hem om een voorwoord te schrijven. En hij heeft dus een vlammend betoog opgeschreven. En ik vind dat heel goed gezegd. Eerst vermoord je de mensen. En doordat die er dan niet meer zijn. En dus ook zelf hun werk niet meer kunnen promoten. Nou ja, en dan na de oorlog is alles, de hele maatschappij veranderd. De muziek is veranderd, de kunst is veranderd. En door die muziek dus niet uit te voeren, vermoord je ze nog een keer.
Ja.
Nou, daar kun je iets aan doen. Die mensen kun je nooit meer terugkrijgen. Maar dat je de muziek weer laat leven, dat is echt mijn missie geworden in het leven.
Dat is echt bijzonder, maar daar komen we zeker nog verder op terug. En nog even wat meneer Adorno zei, vond ik dat is wel passend bij die tijd. Dat hij zei, waarom kwam dat nou? Ging dat nou in de vergetelheid? Wat was nou de oorzaak?
Nou ja, ik heb daar heel lang over nagedacht. Ja. Het is mij ook vaak gevraagd. En er zijn een aantal redenen, zoals dat meestal is. Maar een van de redenen was dat na de oorlog Nederland was volkomen kapot. Mensen waren bezig met de wederopbouw. Dus die wilden naar de toekomst kijken en niet meer terug. Dus die keken niet meer naar de componisten die er geweest waren en nu niet meer waren. En de muziek die begon inderdaad heel anders te worden als reactie op de oorlog. En dat is ook de uitspraak geweest van de bekende muzikoloog Adorno. Die zegt, er kan geen poëzie meer zijn naar Auschwitz.
Ja, ik denk dat dit het moment is om het fragment van Geza Fried vast te laten horen. Dan gaan we zo naar het gesprek met Geza. En daarna eerst de column, Marjan Morskieft. Het was een kleine vergissing van mij, want ik was zo onder de indruk van jouw betoog. Dit is niet Geza Fried.
Dit was Leo Smit.
En jij speelde jezelf, hè?
Ik speel dat zelf, inderdaad, met pianist Frans van Rut samen. En dit was dus het stuk waar het bij mij allemaal mee is begonnen. Dit stuk wat mij zo heftig heeft geraakt.
Waar je totaal in vervoering raakte. Ja. Prachtig, ja.
Ja.
We houden het even hierbij en we gaan even naar onze column luisteren. Marjan Morskieft, ga je gang.
Goedemiddag.
Dag.
Een prachtig stuk inderdaad. Ik zou het zo zelf willen spelen. Mijn column heeft een heel andere toets, zal ik maar zeggen. Dus maar zie het als een vrolijk pauzemomentje. Rail away. Geen betere therapie tegen een disability burn-out dan een flink aantal afleveringen van de tv-docu Rail Away kijken. In oude treinstellen bekleed met groen fluweel en notenhout, door rustieke eikenbossen rijden, langs pittoreske dorpjes, af en toe een adembenemende bergpas passeren. Het ritmische geluid van de treinwielen over de rails is zo rustgevend dat je alle stress van de aanvraag voor een nieuwe scootmobiel even vergeet. Omdat je niet zelf in die trein rijdt en niet in de zenuwen zit of de assistentieverlening je straks wel uit de trein haalt. Railway is een heel stuk minder ontspannen als je zelf de hoofdrol speelt. Vandaag, een gouden nazomerdag, besluit ik het er weer eens op te wagen, de wijde wereld in. Ik weet precies wat ik moet doen. Het traject regelen via de NS-website, saldo op mijn OV-kaart controleren, mijn collega's, waarmee ik eens lekker ga vergaderen, alvast waarschuwen dat ik met de trein kom. Zou je dat wel doen? Nou, jij durft, krijg ik te horen. Als de liftdeuren op mijn vertrekstation onverhoeds keihard dichtslaan tegen mijn scootmobiel, krijg ik een vermoeden dat het vandaag niet vanzelf zal gaan. Mijn eindstation moet Bilthoven zijn, toch niet het einde van de beschaafde wereld, zou je denken. Maar ik weet uit ervaring dat het taxibedrijf dat door de NS is ingehuurd om assistentie te verlenen, dat is de oprijbrug klaarzetten zodat ik uit de trein kan rijden, volstrekt onbetrouwbaar is. En ja hoor, ze maken hun reputatie waar. Bij de stop Bilthoven kijk ik achterom, want ja, ik moet achteruit de trein uit, een waar kunststuk. En zie ik een man die er duidelijk als taxichauffeur uitziet. Donkerblauwe outfit, 7 maands buik, sleuren en rukken aan de oprijbrug. Zonder resultaat. En voor ik kan uitkijken naar de conducteur, is er überhaupt één op deze trein, rijden we verder. Ik weet inmiddels wat me te doen staat. De NS-klantenservice bellen, om hulp roepen. Help, ik wil eruit. De vergadering begint over een half uur. En dan maar afwachten wat er gebeuren gaat. Helaas hebben de stations tot aan het eindpunt van de route, Baren, geen oprijbrug. Laat staan een taxichauffeur. Soest, Soest-Zuid, Den Dolder. Daar wonen blijkbaar geen lopenbeperkte mensen die het nog aandurven met de trein te gaan. Ik besluit me bij het onvermijdelijke neer te leggen en voel me werkelijk even een figurant in Railway. Het spoor leidt over een hoog taluut en biedt een prachtig uitzicht over herfstkleurende bomenranden, groene weides met grazende paden en magnifieke landhuizen. Droomhuis gezocht. Heel onstressend. In Baren mag ik eruit en daar komt van Rempel meteen een rolstoeltaxi die me naar Bilthoven brengt. Ik ben gewend om daar minstens 1,5 uur op te wachten. In Baren kennen ze de zelfsluitende uitcheckpoortjes nog niet, dus van de schrik vergeet ik uit te checken. Ik ben maar 1,5 uur te laat op de vergadering. Na deze start kan de terugreis niet zonder problemen verlopen. Gelaten begeef ik me na de vergadering naar het station. Iedereen heeft me veel sterkte toegewenst. En inderdaad, taxichauffeur van dienst komt 1 kwartier te laat. Ik zag al 2 treinen vertrekken. Hij blijkt bovendien niet te weten hoe je een oprijbrug losmaakt van de stalling. Ik bel de klantenservice van de NS om ze op de hoogte te brengen van de situatie. Ik geef toe, ze zijn daar tegenwoordig net zo aardig als bij Weekamp. Intussen instrueer ik de zwetende taxichauffeur hoe hij de brug moet ontgrendelen. Ik heb immers decennia lang ervaring. Zo beland ik uiteindelijk in een trein. In Utrecht moet ik overstappen. De eerstvolgende trein vertrekt over 13 minuten, maar helaas, de officiële overstaptijd moet 15 minuten zijn, dus ik moet de trein 1,5 uur later nemen. Die trein wordt geannuleerd. 1,5 uur later zit ik in de trein, midden in de spits, wat ik haat. Tussen honderden mensen, koffers, laptops en rugzakken ten hoogte van mijn hoofd op mijn schuddende scootmobiel tot aan het eindstation. Mijn bloed is intussen karnemelk. De lift houdt zich gelukkig koest. Verdoofd van vermoeidheid rijd ik door de avondzon naar huis. Dan pas realiseer ik me dat ik op de diverse plekken waar ik vandaag NS-stations bezocht niet in- en uitgecheckt heb. Who cares? Ik heb het weer overleefd als figurant in Railway en Droomhuis gezocht. Voorlopig blijf ik thuis, by the way, NS.
Dus Eleonore, dit was het stuk waar het allemaal mee begon. Waar jouw hart en jouw ziel enorm geraakt werden en jij het hele project bent begonnen.
Lento van Leo Smit.
Lento van Leo Smit. Arthur, ben je inmiddels een beetje in de stemming gekomen door deze inleiding van Eleonore? Want jouw vader, Geza Fried, is een van de 35 zeer spraakmakende componisten die daarna, of na de oorlog, behoorlijk vergeten zijn, hè?
Dat laatste klopt, ja. Zij het met natuurlijk andere omstandigheden dan Leo Smit. Mijn vader heeft de oorlog als door een wonder wel overleefd. Hij was Jood, hij was nog geen Nederlander, want hij wilde naturaliseren, maar had zijn Hongaarse paspoort opgezegd en heeft met een jong gezin van 1940 tot 1945 gewoond in Amsterdam. Hij zat in het verzet, hij gaf illegale huisconcerten. Kortom, alles was aanwezig om, net als de andere, ik denk iets van 60.000 Joodse mensen van de 75.000 die in Amsterdam wonen, het loodje te leggen. En hij heeft als door een wonder het overleefd. Vraag me niet hoe, ik zou het heel graag...
Ook niet uit de overlevering heb je niet te horen gekregen hoe men denkt dat het gegaan is?
Nee, en ik vind dat dit mij in de eerste plaats moet worden aangerekend. Hij heeft tot 1989 geleefd. 45 jaar de tijd gehad om te zeggen, pap, vertel nou eens in godsnaam. Ik denk dat je pure mazzel hebt gehad. Dat je met je amateuristische verzetsactiviteiten
door de oog van de naald bent gekropen.
Precies. Ja, ja. Maar wat is jouw eigen verhaal? Dat heeft hij. Ik heb het hem niet gevraagd en hij heeft dat er nooit over
maar
gehad.
Maar je hebt ook verteld dat hij altijd heel oolijk deed, hè? Alsof hij ook jou heel veel leed wilde besparen of zo. Alsof hij toch...
Nou, ik richt het niet op mezelf, maar die oolijkheid, dat klopt inderdaad. Als hij over de oorlog vertelde, dan waren het altijd leuke anekdotes en daar ken ik er diverse van. Maar de totale angst en wanhoop die hij moet hebben gevoeld en waar hij ook wel over heeft geschreven in het enige gedicht wat hij als muzikus ooit schreef, dat is een gesloten boek gebleven.
Ja. En jij bent toch heel dicht, was je bij hem in de oorlog, hè?
Ja, ik ben...
Jij hebt het over gevoelsvlieg. Even nog een kort, je vader komt uit Hongarije.
Mijn vader is geboren in 1904 in een klein dorpje, een klein stadje in Noordoost-Hongarije, Maramorosziget. En daar heeft hij zijn jeugd doorgebracht. En toen hij bleef...
Hij was een wonderkind, hè?
Dat...
Prachtige foto van hem met die mooie, net geen pijpenkrullen, maar prachtige...
Ja, hij heeft als zevenjarige voor het eerst al een openbaar concert gegeven.
Zijn moeder gaf hem les, hè? Jouw oma?
Ja, dat klopt. Ja, die ik nooit heb gekend. Dus toen hebben zijn ouders ingezien dat het de moeite waard was om omwille van zijn toekomst naar Boedapest te verhuizen. En daar heeft hij op het... Leo Smit Stichting, wil ik zeggen. En daar heeft hij op de Ferenc Liszt Academie zijn muziekopleiding gehad. Zowel piano als compositie. En hij had onder andere, en dat merk je in zijn verdere leven, leermeesters als Béla Bartók en Zoltán Kodály.
Heeft hij persoonlijk gekend?
Ja, zeker. Ja. En daar heeft hij ook mee samengewerkt. Dus, en toen... Als ik dan toch maar doorpraat, heeft hij nadat hij was afgestudeerd... Hij had al tijdens zijn studeren, merkte hij dat Joden... dat het klimaat in Hongarije, het politieke klimaat... dat was net zo erg als nu.
Ja.
Antisemitisch, fascistisch. Er was een numerus clausus al voor studenten die aan de academie wilden komen. Hij had geweldige financiële problemen, want hij kwam niet aan de bak als muzikus... en heeft met twee handen het aanbod aangegrepen van een andere... nog steeds vrij bekende Hongaarse muzikus, Zoltán Székely. Dat was een violist. Die was met een Nederlandse vrouw getrouwd. En toen heeft hij mijn vader al in 1927 aangeboden. Joh, kom mee naar
het land van
Nijmegen. In het land van... Oh, je hebt daar iets over gelezen. Ja. Land van melk en honing in de ogen van mijn vader. In Nijmegen kon hij een kamer krijgen in het huis van zijn vriend. En hebben ze 2 jaar lang in Europa...
En was hij daar met alleen of met zijn vrouw?
Mijn moeder moest nog in beeld verschijnen.
Ach, ja.
Want mijn moeder was een 100% Nederlands van Hal. Dus aristocraat. Het is een andere wereld dan mijn vader.
Ja.
Maar wel een musicienne ook. Die ook piano en zang. Nee. Dus toen is hij naar Nederland gekomen. En toen heeft hij uiteindelijk gekozen voor... Waar wil ik wonen? Welke culturele hoofdstad? Londen, Parijs of Amsterdam? En hij heeft uiteindelijk voor Amsterdam gekozen, zoals Eleonore ook weet. Met name als belangrijk argument in zijn ogen dat daar de meeste lekkertjes, zoals hij het noemt, de mooie meisjes zouden zijn. Meer zelfs dan in Londen en Parijs. Nou, dit terzijde, maar hij vond het fantastisch.
Maar muzikaal was hij ook nog breed bezig of was het allemaal al een beetje...
Hij was zeker voor de oorlog tot 1940 werd hij al steeds meer... ook met Pierre Monteux, die naam is al genoemd. Orkestmuziek, hij werd als pianist steeds meer gevraagd. Hij was bezig, een rising star, was al bekend. In Nederland. Er werd toen altijd nog gesproken over de Hongaarse Nederlander. Hij was ook nog niet genaturaliseerd. Maar het beroerde was dat als je Joods was, en dat was hij, dan was het vanaf 1940 afgelopen.
Ja.
En toen heeft hij de eerste 2 jaar door Gijs van Hal, dat is de latere burgemeester geworden.
Dat was een zwager. Gijs,
dat was, ja. Nee, niet zijn zwager. Nee. Het was een volle neef van mijn moeder.
Ja. Ja.
Dus die namen zijn nu weer helemaal bekend. En de bankier van het verzet, Walraven van Hal en Gijs van Hal, die twee. En Gijs van Hal was toen al een vrij hoge ambtenaar in Amsterdam. En die heeft toen mijn vader de eerste jaren een zogenaamd onmisbare baan op het gemeente gegeven. Maar dat werkte vanaf 1942 niet meer. En daarna is hij ondergedoken.
En wanneer ben jij geboren?
Ik ben oktober 1939 geboren, ja. Dus vlak voor de oorlog.
En je vader heeft waanzinnige verzetsconcerten gegeven, hè? Daar heb jij gevoelsflitsen van.
Het was verboden voor Joodse mensen om op te treden als muzikus. Het was verboden dat hun muziek werd uitgevoerd. Het was verboden voor andere mensen om muziek van Joodse mensen uit te voeren. Maar mijn vader was razendsnel straatarm. Het klein beetje geld dat mijn moeder had, was al lang op. En als inkomen had hij niks. Dus heeft hij inderdaad iets van 50... illegale huisconcerten georganiseerd.
50,
ja. Wow. Tussen midden 1942.
Ja.
En het grappige was dat er werd niet geld gevraagd. Hè. Er werd een soort, zoals in een kerkzakje rondgaat, deponeerde men daar in het begin wat geld in. Want dan was het geen openbare uitvoering. Dat viel het iets minder op. Maar later was ook dat niet meer mogelijk. En waren de mensen zelf ook wat minder van spullen voorzien. Dus toen gaf mijn vader huismiddelenconcerten. En dan kreeg je een kopje rijst of een beetje boter. En dat is een van de oolijke anekdotes van mijn vader. Hij heeft mij alleen maar leren vloeken en tellen en een paar gekke Hongaarse woorden. En een van de woorden die ik kende was liest. Hij had op een van die concerten, eind van de oorlog, tegen het publiek gezegd van... helaas, dames en heren, we hadden ook om Liszt gevraagd, maar dat had niemand bij zich. Hij bedoelde de partituur van Liszt, dus we spelen andere werken. Maar ik was s'avonds heel erg treurig, want Liszt is het Hongaarse woord voor meel. Dus ik zei tegen mijn ouders, hey jongens, papa, mama, jammer, we hebben geen meel gekregen. Nou ja, en... wil je dat ik over de oorlog wat dingen vertel?
Ja, die gevoelsflitsen.
Nou, het is de dag na Sinterklaas. Misschien is dan een van die beelden die ik me goed herinner... en waar ik ook heel trots op was en blij om was. Dat is het volgende. We woonden in de Van Egestraat tegen het Vondelpark aan. En af en toe dan klommen mijn vader en mijn moeder en ik... een klein steil laddertje op vanuit de achterkant van de badkamer. Zo kon je op het dak komen. En dan liepen we over een aantal daken... parallel aan het Vondelpark. En dan kon je bijna tot de Cornelis... Nee, je kon tot de Cornelis Schuitstaan over die daken komen. Aan de andere kant van het blok kon het niet, want dan waren het puntdaken. Maar net als Sinterklaas met zijn paard gingen wij dan leuk over die daken. En ik vond dat altijd heel spannend en heel leuk.
Het waren ook vluchtroutes voor ondergedoken mensen, hè?
Het was gewoon een soort oefening van mocht er een razzia komen... dan kunnen we misschien tot het eind van het blok komen. En dan kunnen we daar, en met alle buren hadden we een afspraak, daar naar beneden.
Wow,
we hebben dat nooit in werkelijkheid hoeven doen, maar die oefeningen die waren leuk. Nou ja, hij had een radio, het is natuurlijk strikt verboden voor überhaupt om naar de Engelse radio te luisteren. Maar dat had hij dan niet op een leuke plek ergens goed verstopt onder de grond, maar een tafeltje en er was een kleedje daarvoor en dan daarachter was die radio. Het enige wat hij dan wel deed, maar dat was ook een soort spielerij, dat hij tegen zijn Hongaarse vrienden zei van... vraag eens even aan Arthur, want ik was geïnstrueerd. Ik mocht nooit toegeven dat we een radio hadden, terwijl ik echt trots op was dat we dat hadden. Vraag eens aan Arthur of er misschien een radio in huis is. En, nou, ik heb me altijd goed gedragen. Ik heb altijd heel pertinent ontkend, terwijl ik het heel erg jammer vond te ontkennen.
Maar heeft die oorlog nou, dat is natuurlijk een verschrikkelijke tijd, waar ook verschillende razzia's geweest zijn. En hoe is hij daar doorgekomen? Dat wist je niet helemaal, zei je. Maar hoe is het verder gegaan met zijn naam en zijn kunnen na die oorlog? Ja. Want,
hij is herboren. Ja. Hij is echt herboren. Hij heeft al in, ik denk een maand na de bevrijding, in mei of juni 1945, een groot huisconcert gegeven voor alle mensen die hem
die
hem hadden geholpen met de organisatie of zo. En daar heeft hij hij heeft in de hele oorlog niet gecomponeerd. Hij was
verlamd.
Ja. Maar daar heeft hij het laatste werk.
Maar had hij een opleving daarna? Toen het Vertel, want toen. Dus hij was er zonder de Leo Smit Stichting gekomen?
Dat is een apart verhaal.
Oké.
Okay. Ja, gelukkig knikte Eleonore ja, omdat ze overtuigd is van de kwaliteit van zijn composities. Dat denk ik ook. Maar
in de microfoon,
Ik moest even naar Eleonore
kijken. Van enthousiasme, ga je gaan. Maar hij had een opleving en zijn naam werd bekend. Hij ging...
Zeker, hij ging door waar hij gebleven was. Maar nu met een verdubbelde activiteit. Je had het over zijn vier beroepen. Hij was een begenadigd concertpianist. Hij heeft iets van 2000 concerten over de hele wereld gegeven.
Wow.
Hij heeft meer dan 100 werken gecomponeerd. En zeer divers. Voor grote orkesten, voor kamermuziek, koren, opera, ballet. Daarnaast was hij muziekrecensent bij het Vrije Volk. En later is hij ook leraar uit het conservatorium geweest.
Dus de man is enorm opgebloeid weer.
Hij is enorm opgebloeid. Je hebt het, dacht ik in je inleiding ook gezegd, een van de vooraanstaande componisten in het naoorlogse Nederlandse muziekleven. En ook internationaal was hij heel, heel bekend.
Wordt hij nu gespeeld?
Hij wordt nu weer gespeeld. Dat is dus het verschil met Joodse componisten die de oorlog niet hebben overleefd.
Ja, hij komt toch een doorgaande lijn op.
Hij had een doorgaande lijn tot de jaren 70, 80. En toen de democratiseringsgolf kwam, toen werd alles wat...
Actietomaat?
In die sfeer, precies. Toen is zijn uitvoering van zijn werk is behoorlijk afgekalfd. Toen mijn vader stierf, toen werd even bekend, Geza Fried, toen was er een opleving. En daarna is er eigenlijk een stilte gevallen. Steeds minder werd hij uitgevoerd. En nou was mijn vader iemand die niet gehinderd werd door valse bescheidenheid. Dus hij zou zeker gezegd hebben, en dat heeft hij in het begin ook gezegd, van jongen, maak je geen zorgen, kwaliteit verloochent zich niet. Of is het kwaliteit en gaat het weer uitgevoerd worden? Of
maar hij is onlangs is die prachtig. Er was een uitvoering, hè? 30 november.
Nou ja, het Verzetsmuseum. Nou ja, maar dit is heel erg ook door Arthur gekomen. Die tegen mij zei van, weet je wat ik nou zo erg vind? Dat er helemaal op dit moment geen cd is met orkestmuziek van mijn vader. In de tussentijd was een strijkkwartet opgenomen, een pianotrio, maar niks voor orkest. En toen zei hij, en ik heb zulke mooie oude opnames. Ik weet, die zit in het radioarchief. Nou ja, we hebben gewoon alle zeilen bijgezet.
Wow. Jij hebt alle
zeilen. Ik heb alle zeilen bijgezet.
Eleonore, ik hou van je. Dat is zo belangrijk voor mij dat er nu orkestwerken, en niet de minste van mijn vader, zijn uitgevoerd.
Ja.
Bijvoorbeeld het concert voor twee violen en orkest. Dat is tientallen, honderden malen uitgevoerd tussen de jaren 50 en 80, 90.
Ja.
Theo Olof, Herman Krebbers.
Wow.
Met Willem van Otterlo als dirigent en het Radio Philharmonisch Orkest. Die oude opname hebben we nu gevonden. En is één van de vijf werken die nu op het CD staat.
Ik ben benieuwd wat we nu... We gaan even een stuk van Geza Fried horen. Ik weet niet wat dit is, maar...
Ja, dat is dit stuk.
Als het goed is, dan...
Is dit stuk, ja.
Zou dat leuk zijn, een stukje vioolconcert? Ja.
We horen al.
Ik hoor het al.
Ik hoor veel, ja. Thank you. Hier zit een hele opgetogen en ontroerde Arthur Fried. Wat hebben wij nou net gehoord? Wat was het bijzonder? Ja, het is heel bijzonder, maar jij weet het niet thuis. Vertel.
Ja, je zegt het goed. Opgetogen en ook aangedaan.
Ja, muziek van je vader. En wanneer gecomponeerd?
1952.
Wauw, ja.
Ik wil echt dat aangedaan even uitleggen. Mijn vader is op een hele ontzettende manier aan zijn einde gekomen. Hij is in een bad aan zijn lot overgeladen. En is met derde graad brandwonden op 85-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Beverwijk beland. Nou goed, ik heb altijd...
Had niet gemogen.
Nee, iemand die zo'n bright man was en zo'n levenskunstenaar. Maar goed, ik merk dat als ik muziek van hem... en ik vind lang niet alles mooi hoor van hem... maar als ik muziek mooi vind en dit vind ik een prachtig werk... dat ik aangedaan ben.
Ja.
En...
En hij haalt ook grapjes uit hier. Hè?
Sorry. Het grapje is dat toen hij dit werk componeerde... Want toen was het vrij uitzonderlijk, zeker voor Nederlandse componisten... om een concert voor twee violen en orkest te componeren. En het standaardvoorbeeld is het dubbelconcert voor twee violen van Bach. En in de tijd dat hij hiervoor aan het werk was... en hij heeft dit geschreven met in zijn hoofd Theo Olof en Herman Krembas... die vrienden van hem waren... en bekende violisten, en die en aan hen heeft hij het opgedragen. Toen moest hij natuurlijk ook, had hij associaties met het concert van Bach. En om het heden en het verleden te scheiden heeft hij dus... en dat hebben we nu ook net gehoord... eventjes zijn eigen muziek laten overgaan... in een belangrijke passage van het Bach-dubbelconcert... waar hij met een bekkenslag en met overgaat naar het nieuwe hier en nu. Wat hem in die tijd niet in dank werd afgenomen. Dat was eigenlijk een soort van blasfemie. Blasfemie. Bach bespottelijk maken. Wat helemaal niet de bedoeling was. Ja.
Prachtig. Fijn dat je er zo van kan genieten.
Weer.
En ook mooi dat het zo op die cd terechtgekomen is. Hè?
Dat is geen toeval. Dat is gericht werk van Eleonore en haar stichting.
Ja, er zit nog iemand heel erg te stralen.
Nou ja, die hebben dus twee weken geleden in het Verzetsmuseum in Amsterdam mogen presenteren. Ja. Verzetsmuseum, al die illegale huisconcerten. Dus dat was heel mooi. En uitverkochte zaal en hebben muziek gemaakt. Arthur heeft verteld. En daar hebben we dus die cd, echt ons nieuwe kindje, hebben we laten geboren worden.
Maar even voor de duidelijkheid, die cd's zijn ook te koop, toch?
Zeker. Ja, via de Leo Smit Stichting kan dat besteld worden.
Dus iemand die dit hoort en die denkt die muziek weer ringt, die kan gewoon naar Leo Smit en dan komt hij vanzelf op
leosmit.org en dan
komt vanzelf
op .nl.
Even aan. Maar dat was dus een bijzondere avond en er is nog een bijzondere tentoonstelling.
Ja, we hebben twee eigenlijk grote evenementen vlak na elkaar. Er is afgelopen vrijdag een tentoonstelling geopend in de synagoge van de Liberaal-Joodse gemeente in Amsterdam. En dat ligt zo'n beetje tussen...
Die nieuwe synagoge, hè?
Dat prachtige gebouw met die levensboom erop. Het is tussen de Rai en het Mirandabad. Ja. Aan de zuidelijke wandelweg. En daar hangt nu 3 maanden lang een tentoonstelling. En daar worden 20 Amsterdamse componisten tentoongesteld.
Joodse componisten waarschijnlijk.
Joodse componisten wordt grootsteel Joodse componisten. Ja. En die wat allemaal eigenlijk met de oorlog te maken heeft. Maar ik vind het zelf ook een verhaal van hoop. Hè, dat ze er weer zijn. En deze tentoonstelling heeft 3 jaar geleden in het Stadsarchief gestaan. En toen het daar klaar was, toen zei het Stadsarchief... wat zullen we ermee doen? Ik zei, ik wil hem hebben. En toen stond hij dus een tijdje in mijn kelder in bubbeltjes plastic. En daar hebben we hem keurig uitgehaald. Ja. En nu mocht hij daar dus bij de LJG, in die mooie synagoge, daar hangt hij.
Kunnen mensen daar altijd naar binnen?
Die is overdag is die gewoon geopend.
Bijzonder.
Ja, dus daar kun je natuurlijk zien. En je kunt ook wat horen.
Dus 20 van de 35 hangen daar zo.
Precies. En er zitten van die QR-codes op. Mensen die een smartphone hebben, die hou je hun telefoon erbij. En dan hoor je meteen van de desbetreffende componist, hoor je een stukje muziek. Dus geweldig. Dat is vreselijk goed geregeld.
Heel bijzonder, Nog even, dus 35 waren het. Waarvan hoeveel Amsterdammers? Van die
zijn er 20 Amsterdammers. Ja.
En hoeveel waren er Joods? Niet om ze allemaal in hokjes te plaatsen.
Nou, laten we het zo zeggen, van die 35 componisten was eigenlijk het allergrootste deel Joods. Dus misschien 4 niet. En van die 35 componisten hebben 14 de oorlog niet overleefd. En componisten die wel overleefd hebben. Nou, we hoorden net, Keeser Friet heeft nog mooie carrière gemaakt. Maar ja, vele anderen die waren gewoon zo geknakt. En door de veranderende tijd, dat die carrière is toch weg.
Gefnuikt.
Gefnuikt, gedeukt, hoe je het wil zeggen. Ja. Maar er zijn op dit moment, vind ik voor mij, en vooral na zo lang ploeteren voor de stichting, heel veel hoopvolle dingen.
Zoals?
Zoals. Nou, het Concertgebouworkest heeft 1,5 jaar geleden voor het eerst weer silhouetten van Leo Smit op de lessenaar gezet. 3 uitvoeringen, plus een live radio-uitzending. En daarna hebben de broertjes Jussen...
Ja, hoe heb je dat voor elkaar gevist? Ja, dat is niet zomaar gebeurd. Broertjes Jussen, ja.
Ja, bij dat concert van het Silhouetten bij het Concertgebouworkest... toen speelden de broertjes Jussen solo, dus 2 solisten... in het pianoconcert van Poulenc. En ik ging na afloop feliciteren. Ik raakte met ze in gesprek. Ik zei, hebben jullie die muziek van Leo Smit gehoord? Ja. Vonden jullie het mooi? Ja. Weten jullie dat Leo Smit ook een stuk heeft voor piano vierhandig? Nee, dat wisten ze niet. Ik zei, ik stuur jullie volgende week een pakje. Dat heb ik gedaan. En een paar maanden later kreeg ik een appje van ze. En ze zei, Eleonore, we hebben een verrassing. En ze stuurde een fotootje. Ze gingen namelijk hun debuut maken in de serie Meesterpianisten. Die mooie serie in het Concertgebouw. En ze speelden Schumann, Schubert, Mendelssohn en Leo Smit.
En daar gaan wij naar luisteren. Want we lopen tegen het einde van de uitzending. Dus je mag voordat we dat gaan doen nog even zeggen. Er is het boek.
Ja, er is een boek dat heet Vervolg de componisten in Nederland. Onder redactie van mijzelf en Karien Alders. Karien Alders is de zakelijk leider van de Stichting Muzikoloog. Met de inleiding van Jan Brokke. En er zijn allerlei cd's. En de website is leosmit.org. En er is ook een website Forbidden Music Regained. En daar kun je ook al die muziek op vinden. Met luistervoorbeelden enzovoort.
Eleonore en Arthur, heel hartelijk dank. En we eindigen nu met, je mag het noemen...
Divertimento van Leo Smit voor vierhandig piano.
De broertjes.
Dit is wel het stuk wat ze gespeeld hebben.
Oké, hartelijk dank. Thank you.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.